We verzoeken de gemeente ter opening van het samen zijn te zingen van de 74ste psalm, de versen 15 en 20. Hoe menigmaal heb ge ons uw gunst betoogd, het zij ge een fontein deed uit de rots ontspringen, of op een hoop de wateren samendringen, wanneer de stroom door u werd uitgedroogd. Dat elk verdrukt uw bijstand eens en lang. Laat uw volk niet schaamrood wederkeren, maar wil van hen ellend en nooddruft weren, opdat ze uw naam verheffen in gezang. Het zijn de versen 15 en 20 van Psalm 74.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heeren, Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in eeuwigheid en nooit laat varen het werk zijner handen. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u geschonken van God de Vader aller genade, door Christus Jezus den Heere, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Het woord Gods dat u zal worden voorgelezen vindt u opgetekend in Jeremia 14. Vanaf het 11e vers tot het einde. Jeremia 14 van het 11e vers tot het einde.
Wijder zeide de Heere tot mij, bid niet voor dit volk ten goede. Of schoon ze vasten, ik zal naar hun geschreid niet horen. En of schoon ze brandoffer en spijsoffer offeren, ik zal aan hen geen welgeval hebben. Maar door het zwaard en door de honger en door de pestilentie zal ik hem verteren. Toen zeide ik, ach, heren, heren, zie, die profeten zeggen hun, ge zult geen zwaard zien en ge zult geen honger hebben. Maar ik zal u een gewisse vrede geven in deze plaats. En de heren zeiden tot mij, die profeten profeteren vals in mijn naam. Ik heb hen niet gezonden, nog hun bevel gegeven, nog tot hen gesproken. Zij profeteren u lieden een vals gezicht en waarzegging en nietigheid en hun harte bedriegerij. Daarom zegt de Heere alzo, aangaande de profeten die in mijn naam profeteren, daar ik hen niet gezonden heb, en die evenwel zeggen, daar zal geen zwaard nog honger in dit land zijn, die profeten zullen door het zwaard en door de honger verteerd worden. En het volk tot het welk zij profeteren zal op de straten van Jeruzalem weggeworpen zijn vanwege de honger en het zwaard. En daar zal niemand zijn die hen begraven. Hen, hun vrouwen en hun zonen en hun dochteren. Alzo zal ik hun boosheid over hen uitstorten. Daarom zult ge dit woord tot hen zeggen. Mijn ogen zullen van tranen nederdalen nacht en dag. En niet ophouden. Want de jonkvrouw, de dochter mijns volks, is gebroken met een grote breuk. Een plaag die zeer smartelijk is. Zo ik uitga in het veld, zie daar de verslagenen van het zwaard. En zo ik in de stad komen, zie daar de kranken van honger. Ja, zowel de profeten als de priesters lopen om in het land en weten niet. Heb ge dan Juda ganselijk verworpen? Heeft uwe ziel omwalging van Sion? Waarom hebt ge ons geslagen dat er geen genezing voor ons is? Men wacht naar vrede, maar er is niets goeds. Naar tijd van genezing, maar zie, er is verschrikking. Heren, wij kennen onze goddeloosheid en onze vaderen ongerechtigheid, want we hebben tegen u gezondigd. Versmaad ons niet om uw naams wil. Werp de troon uw heerlijkheid niet neder. Gedenk, vernietig niet uw verbond met ons. Zijn er onder de ijdelheden der heidenen die doorregenen? Of kan de hemel druppelen geven? Zijt gij die niet, o Heere onze God? Daarom zullen wij op u wachten, want gij doet al die dingen.
De woorden God, als een tekst in deze uren, vindt u opgetekend in Jeremia 14, daar van de versen 20 tot 22. Al daar lezen we Gods woord. Heren, wij kennen onze ongoddeloosheid en onze vaderen ongerechtigheid, want we hebben tegen u gezondigd. Versmaad ons niet om uw naams wil. En werp den troon uw heerlijkheid niet neder. Gedenk en vernietig niet uw verbond met ons. Zijn er onder de ijdelheden der heidenen die doorregenen? Of kan de hemel druppelen geven? Zijt gij die niet, o Heer onze God? Daarom zullen wij op u wachten, want gij doet al deze dingen tot hiertoe. Komt, laat ons het aangezicht des Heren in den gebeden mogen zoeken. Groot en eeuwig God, aanbiddelijk in al uw weg en werk. Het is in de avondstond van deze dag de dag die we afgezonderd hebben, Heren, als een dag des gebeds. Om uw aangezicht te zoeken, tot u te bidden. Onze noden neer te leggen aan de voetstoel uw genade. Om van u te smeken, Heere. Och, wees ons genadig om de grootheid uw goedertierenheid. En wil gij in de avond, Heer, ook thans, uzelf niet onbeduid houden. Maar schenk ons te ervaren, Heere, de uitgieting van den geest der genade en der gebeden. Want, Heere, zonder u toch vermogen we niets.
In onze eigen schatting dan vermogen we zoveel. En dan zijn we eigen gerechtigde, opstandige en verwaande schepsel. En dan hebben we ons gesteld tegenover u den Heren. In onze vijandschap, in onze eigen werken, in onze gerechtigheden. Maar Heren, door die geest der genade en der gebeden. Die geest der ontdekking. Door die geest is het alleen, Heren, dat een zondaar overtuigd was. Want gij hebt die geest verworven, Heer Jezus. Die zal de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Ten tweede male hebben we ons opgemaakt naar de plaatsen des gebeds. En wederom met dezelfde noden en de behoefte, Heer. O, God wil ons genadig zijn. En het woord nog leggen in de opening onze monds. Maar ook onze oren openen. Dat de waarheid ingang mocht vinden. Ja, Heere, wil onze harten ontsluiten. Want onze harten die zijn voor alles geopend. Behalve voor u en voor uw woord. Vol van twijfel, zucht en ongeloof. Van opstand en rebellie. Dat is ons bestaan. Dat is ons uitgaan en ons ingaan, Heere. Geweet het, Heer, onze zonden zijn voor u niet verborgen. Ach, het mocht u behagen ook in dit avonduur ter neder te zien in ontferming en genade alleen. Uw woord te stellen, Heer, als een vuur en als een hamer. Maar ook dat woord te verheerlijken in ons midden, in de kracht der verzoening. Zoals uw bloed en uw wond en uw gerechtigheden alleen, Heer Jezus, het enige schild zijn. Als ik dat bloed zal zien, dan zal ik u voorbij gaan. En in geen andere weg is het mogelijk om tot u te naderen dan in die verdere levende weg. Die gij zelf hebt ingewijd, Heer Jezus, die bloedweg. Die weg der verzoening, die weg van schuld betalen, die weg. Waarin gij een arme zondaar leidt, Heere, in u en door u, om al zo te ontvangen die genade, waardoor die ontslagen wordt van de vervolgingen der wet, waardoor die uit de banden wordt verlost, waardoor die een nieuwe geest ontvangt, waardoor die wedergeboren wordt tot een levende hoop door de opstanding uit de doden. Alle van nature liggen we toch op de vlakte des velds. Alle liggen we vertreden in ons bloed. In die kuil van modderig slijk. Er is geen mogelijkheid als mensen zijnde. Want we zijn alle gevangenen, Heren. Maar dat we het niet weten, Heren. Dat is wel onze grootste ellende. En dat we daarvoor blind zijn. En dat we wel een rechtzinnige belijdenis kunnen hebben. Maar dat er geen waarheid is in het binnenste. En daarom, Heere, als het waarheid wordt, dan hebt gij het waarheid gemaakt. En daartoe bidden we, Heere, o God, mochten we ons gevaar eens leren verstaan. En mochten we onze zonde en afkerigheid leren kennen. Want de knecht van de rode dag zegt het alleenlijk, ken uw ongerechtigheid. En dat ge tegen den Heere uw God gezondigd hebt. Ook als we staan bij de ingang van dit nieuwe seizoen, Heere. Dan komt uw knecht eerst de schuld, eerst de zonde voor ogen te houden. Opdat we, Heren, Heren, verstaan wat we in onszelf zijn. Opdat we alle waardigheid verliezen die de mens meent aan te dragen en die hij denkt om te dragen. Opdat we een arme, een verlegene, een schuldige zondaar voor u zijn, Heren. Opdat we het leren beleiden, niet met de lippen, maar dat we onze zielen voor u leren uitgieten als een waterstroom. Kerken mijn schuld die tot straf bewoog. Want hoe zullen we ooit, Heere, de rijkdom die in Christus Jezus is, voor onze zielen ervaren tot verzoening en tot rechtvaardiging. Als we geen schuld is, waar geen schuld is, Heere, daar is ook geen borg. En waar geen zonde is, daar is ook geen middelaar daarom, Heere. Dat is toch uw eerste werk om de ziel te brengen waar u van nature toch te neder ligt. Daarom, trouwe God, de kerk riep het uit. Daarom zullen wij op u hopen, want gij doet al deze dingen. Gij doet de regen dalen. Gij zendt de druppelen neder. Gij, Heer, doet al deze dingen. Daarom zullen we op u wachten. En mochten we, Heer, dat ook betrachten. O, betrachten om ons oog te vestigen op u alleen. Om u den Heer te bidden gelijk een knecht ziet op de hand zijn Heer. Om tot u te naderen als diep onwaardig. Om met het volle hart uit te roepen. O God, wees mij den zondaar een genade. Heer, gekend de nood, gekend de zonde. Van land en volk, van kerk en staat. Jacob is dunne geworden, Heer. We hebben tegen u overtreden. En onze ongerechtigheden, die moeten tegen ons getuigen. Want wij hebben tegen u gezondigd, zegt uw knecht. Mocht het wezen ook in dit avonduur. En dat we niet alleen hier nederzitten, heren, om woorden te beluisteren. Maar mocht het die woorden is zaken voor onze zielen zijn. Mocht het is waarheid worden. Mocht het is heiligheden voor onze ziel zijn, heren. Mocht het is levenswerk worden. Mocht het eens wezen, heren, dat deze zaken ons hart hebben ingenomen. En dat alles eens mocht vallen wat daar buiten is. En dat we alles eens verliezen mochten daar buiten. Opdat we, heren, als arme en onwaardige u den heren leren toevallen. Ook in uw oordelen. Ook in uw gerechtigheden. Mocht ge ons zegenen in dit avonduur, heren, met een stille overdenking. En mocht de overdenking van u, Heer, ons zoet zijn. Dan kan het wel wezen, Heer, dat het bitter in den buik is. Zoals uw knecht dat bevond. En nogthans is dat woord zoet. Want, Heer, als we op het einde zien. Van de werkingen van dat woord door uw heilige geest. Hoe dat ge een zondaar vernedert. Maar ziet om hem daar te brengen wat hij van het duur ligt. Opdat hij zijn noodkennende leerde uitroepen om genade alleen. En dat in die enige persoon. Die enige persoon, Heere, o God, van nature is die gans en al voor ons verborgen. Hoe kunnen we hem kennen in de letter? Hoe kunnen we zijn naam al op de lippen nemen? Nochtans, dat we hem gans en al niet kennen. Hoe kunnen we de lamp der belijdenis hoog houden? Zonder dat er de olie des geestes is. Zonder het zaligmakende werk. Hoeveel kan er zijn, Heere, dat niet van u is? En dat, o God, waar we het niet verwachten soms, daar is het. O, daarom mochten we ons maar ontledigen en ontdoen van al het onze. En dat ons oog op u gevestigd mag zijn. Gedenk alle kranken, alle nooddruftigen, o die ons heden horen. Al zijn ze niet in dit kerkgebouw, de ziekenhuizen, ja, en in hun woningen, op hun legersteden, wat er geleden wordt, de kwalen en de plagen van het lichaam, ze zijn u alle bekend, maar mochten we bovenal de plagen en de kwalen van ons hart kennen en leren verstaan. We zeggen ook uw grote naam, dank, Heere, voor een tweetal gezinnen, waar gij ook op deze dag kinderzegen hebt geschonken. In het ene gezin bij vernieuwing, maar met de andere voor de eerste maal. We hebben vernomen dat ge alles nog wel gemaakt hebt, Heer. O trouwe God, dat die ouders uw hand daarin op mogen merken. En dat ze u te voet mogen vallen. Als een weldaad die ge hun geschonken hebt, een gans onverdiende weldaad. Ja, heren, want elke weldaad die gij schenkt, die is onverdiend. We hebben er het minste aan toegebracht aan onze zijde. Dat kunnen we ook niet meer en dat we dat maar leren, heren. We dragen die moeders aan u op. Dat gij ze mocht herstellen en krachten geven. En ook die pasgeboren kinderen die in het rijk van God niet kunnen komen, tenzij ze van nieuws geboren worden. We leggen onze uitgebreide belangen en noden neer voor uw goddelijk aangezicht. En in bijzonder ook, heren, de roeping die tot ons gekomen is. Want we zullen in deze dagen een beslissing moeten maken. En dat we die beslissing mochten maken met u. Want uw gunst, heren, dat is het toch alleen. O God, laat ons dan u daarin nodig hebben niet alleen. Maar mocht gij ons vrijmoedigheid geven. In deze ernstige zaak, heren, die ons zo zwaar op het hart ligt. Gekende noden al daar, Heer. Die gemeente die ons riep. Gekend ook de noden te deze plaats. We leggen het voor u neer, ook onze persoonlijke noden. Dat is u ook bekend, Heer, dat weet ge. Ach, je weet het, o God, dat we aan de avond van ons leven zijn. Maar aan de andere zijde, Heere, waartoe verwaardig ons. Dat we nog uit en in mochten gaan. En dat de leeftijd ons nog niet verhindert. Wat is dat een weldaad onderscheiden, Heer, dat we het maar op mogen merken. En dat God nog rust, lust en krachten schenkt en bekwaamheden. En dat we nog krachten mogen ontvangen, Heer, om onze arbeid te verrichten. Zo te verrichten, alsof dat we nog jong waren. O Heer, dan is onze kracht nog fris. Dan is onze gezondheid nog goed. Maar, Heer, 70 jaar, dat is de leeftijd der sterven. Kan ik zo plotseling afgelopen zijn? Het kan in een ogenblik zijn dat de mond zwijgt in het graf. En daarom, Heere, wie zou zich kunnen verheffen op gezondheid en op krachten? Wie zou zich kunnen verheffen op eigen bekwaamheden? Zijn het niet alle uwe weldaden, Heere? O, dat we in afhankelijkheid daarachter u aan mogen komen wat gij over ons bescheiden hebt. En dat we u in alles genoten hebben, o eeuwig God, nooit beschamende toevlucht, die Jacobs God en die Israëls sterkte zij, en die nog nooit tot een huizen Jacobs had gezegd, zoek mij te vergeefs alleen om Jezus wil. Amen. Veertig jaar heeft Jeremia gepredikt. En we horen niet dat er ene vrucht op zijn arbeid is gevallen. Maar hij heeft getuigd tegenover ongeloof en tegenover bijgeloof. Hij heeft getuigd tegenover de valse profeet. En dat heeft hem slaag, verhuizing en tenslotte gevangenneming gekost. En dan... Dan wordt Jeruzalem bedreigd. Reeds twee malen is Babel gekomen met zijn legerschaar. Reeds twee malen is de bloem der natie weggevoerd. En Jeruzalem is nog. Velen uit Judea zijn gevlucht binnen de vesten. Jeruzalem was een zeer sterke stad. We zingen ervan, telt haar torens. Gaat rondom haar. Want Sion, dat was een sterke burg. Ze hebben dan ook tenslotte, toen Nebukadnezar voor de derde maal komt, hebben ze het nog twee jaar uitgehouden in die vesten. Maar dan tenslotte, als Jeremia in den kuil zit, dan staat er aan het einde van die twee jaar werd de stad doorgebroken. Zover is het thans nog niet. Maar de dreigingen zijn er van alle zijden dat Nebukadnezar weer terug zal komen. En daarbij komt ook die ontzettende hongersnood. Want de ouders hebben hun kinderen uitgezonden om water, maar ze komen met lege vessels terug. En de hinden die werpen jongeren verlaten ze, omdat er geen jong gras is. Ten gevolge daarvan is er hongersnood uitgebroken. Want zo lezen we in het eerste vers reeds, dat Juda treurt en haar poorten zijn verzwakt. Ze zijn in het zwart gekleed ter aarde toe. En Jeruzalems geschrei klimt op. En dan wil men gaarne, waar men de afgoden heeft ingehaald en waar men God verlaten heeft, dan wil men gaarne van die straf en van dat oordeel af. Maar dan zegt de Heere tot Jeremia, bid niet voor dit volk ten goede. Want dat volk heeft de valse profeten geloofd. En die hebben gezegd, er is geen gevaar. Al zo zegt de Heer, ze spraken zelfs in de namen Gods. En dan, te midden van al die tegenspraak en al die verguizing en te midden van gevangenneming en bedreiging van zwaard, ziet, dan is het Jeremia, die nogthans voor dat afkerige volk hier staat, voor het aangezicht des Heer, als een pleiter, als een voorbidder. Heeft uw ziel dan gans en wolf van Juda, als de Heer gezegd heeft, bid niet meer voor het volk. Zult gij dan dat Juda gans verwerpen, als een walgelijkheid wegwerpen, zo zegt Jeremia. En dan aan het einde spreekt hij deze woorden. Ja, Jeremia heeft getuigd. En zoals we zeggen, hij heeft wel eens een boodschap gedaan. De Heere heeft hem wel eens naar Baren gestuurd. En die Baren die lag te zuchten voor dat volk. Dat Jeruzalem toch mocht blijven staan. En dat de heerlijkheid van Juda weer rood zou zijn. En dat hij het juk van zijn vijanden zou afschudden. Dat heeft Baren gedaan. Maar dan zegt de Heere, ga naar die zuchter en zegt, Baren, zult ge grote dingen zoeken? Zoek ze toch niet? Nee, maar dat gij uw ziel als een buit uit het leven mocht wegdragen. Dat was alzo de prediking van Jeremia. En dan aan het einde van deze woorden, dan komt ons tekstwoord. En dan lezen we, Heere, wij kennen ons ongerechtigheid. Dat is het gebed. Zo bidt Jeremia. Jeremia, die kan bidden. Nee, hij kan niet bidden. Maar hij heeft het door genade geleerd. En zo bad hij naar God. Dat wil zeggen overeenkomstig God. Door den Heilige Geest. En ziet, weet ge waarom dat er nu nog voorbidders waren. En dat is nog een weldaad ook voor een zinkend land en volk. Een weldaad. Als er zulke voorbidders nog zijn als Jeremia. Want die man die was hard. In zijn zeggen, ja, maar hij deed dat met een priesterlijk hart. Weet je waarom? Hij kwam aan de zijde Gods te staan. En daarom komt hij tegenover de valse profeet die de waarheid, de naakte waarheid Gods te verkondigen. Maar in zijn bidvertrek, daar stortte hij zijn zielen uit en daar staat hij als een slijter. Eerst beleidende de schuld. Eerst zeggen, we hebben goddelooselijk gehandeld. Eerst zeggen tot het volk. Alleen we kennen uw ongerechtigheid. Dat is het meest noodzakelijke, dat ge uw ongerechtigheid kent. Want de Heere die gaat niet over de zonde en de ongerechtigheid heen. En zijn volk kan er ook niet overheen komen. Nee. En de ware belijdenis, dat is altijd. Heere, wij kennen onze ongerechtigheid. En onze vaderen overtreding. Zo ontmoeten we hier Jeremia als een gans om bloot te bidden. En daarover zouden we willen handelen. En dan vinden we hier drie gedachten. In de eerste plaats een drievoudige belijdenis van schuld. Ten tweede een drievoudige pleitrede op genade. En ten derde een drievoudige verheerlijking van de deugden Gods. Een ontblote bidder. En daar ontmoeten we drie zaken in dit gebed. Ten eerste, een drievoudige belijdenis van schuld. Een drievoudige pleitrede om genade. En ten derde, een drievoudige verheerlijking van de deugden Gods. We wensen het te overdenken met de hulp van Gods. We zingen Psalm 81. Daarvan 13, 15 en 18. Maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. Israël verliet mij en mijn geboom. Het heeft een andere goden naar zijn lust verkoren. Och, had naar mijn raad zich mijn volk gedragen. Och, had Israël zaad op een effen paar ijverig willen gaan naar mijn welbehagen. Kan u dan toch spijs met het daar doen groeien? En u ten bewijs hoe ik u kon voelen? Honingbeken doen uit een rotsteen vloeien. Het 13e, het 15e en het 18e vers. Psalm 81. een drievoudige belijdenis van schuld. Dat vinden we hier in het 20e vers. Als Jeremia hier beleidt. En dat niet alleen persoonlijk, maar bovenal als een voorganger, als een profeet des Allerhoogste. Te midden van een wegzinkend vaderland. Te midden van de zonde en de ongerechtigheid. Te midden van de oordelen die hij moest aankondigen. Dan staat hier als een ontblote bidder. Die nergens op kan pleiten. Want hebt ge wel beluisterd in dit gebed van Jeremia. Dat hij niet komt met verschoning als zodanig. Met verzachtende omstandigheden. Nee, dat doet hij niet. Nee, hij is een ontblote bidder. En als hij pleit, dan pleit hij alleen op een grond geheel buiten hemzelf. En dan zegt hij hier, heren, wij kennen onze ongerechtigheid. Dat is het eerste in het gebed. En dat is wel het noodzakelijke in een gebed. Want als er deze belijdenis niet is, welgeliefde, dan is het gebed niet waarachtig. Want een belijdenis van schuld, en dat is altijd het moeilijke en het onmogelijke, zou ik zeggen. Kunt ge zondaar voor God worden als ge wilt? Heb ge uw diepe afhankelijkheid leren kennen? Is er wel eens een heimwee in uw ziel gekomen? En ik zou zeggen, dat kan in onze onbekeerde staat geen plaats hebben. Maar dat kan alleen daar plaats hebben bij diegenen die wel eens hebben geleerd wat het is zondaar voor God te worden. En dat kan wezen dat die schuld wat er staat voor de eeuwigheid aan gaat, dat die schuld is vergeven en dat ze naderhand weer in een toestand gekomen zijn. Dat ze erna verlangen om nog eens zo met een gebroken hart voor het hoogste wezen in de schuld te komen. Zoals ze dat voorheen mochten doen. En ach, dan is het er begeerte dat ze wel eens uitroepen. Ach, kon ik nog eens in een vraag. Kon ik me nooit nog eens aan Jezus klaar. Ach, dat ik nog eens zondaar voor God mocht worden. En dan is er zuchten onder de bidden. Dat de Heer door dat licht van zijn geest. Door die ontdekkende genade ze onderwijzen mocht. En dat in haar harde hart nog eens verbreken mocht. Want het hart dat kan zo hard zijn, geloof. Ah, en dan als het ijzer is. En als het steen is. Gegoten ijzer, dan kan je nog kapot slaan. En een steen kan je kapot slaan. Maar dan voelen ze dat er een grote laag van heel op de ziel gekomen is. En dat kan je niet kapot. Want dat is taai. En leer is ontzettend taai. En eelt, dat is ook zo taai. Ja. En daarom, ach. Jeremia beleidt het hier voor het aangezicht des Heeren. En dat ze zo ver van God af zijn. Ziet dat dus ook schuld. Want wanneer er onkennis is. Blindheid bij een ziel. Dat is ook een heersende zonde. De heersende zonde van onkennis. Ja. Daar gaan we zo dikwijls voorbij. Maar dat is ook schuld. En als hij dan ziet hier de toestand van zijn land en volk. En dat die valse profeten dan nog maar profeteren. Ge zult geen kwaad zien. Ziet. Dan bidt Jeremia. Heren, wij kennen onze ongerechtigheid. Ja, die waren er. Jeremia. En dan is er nog een overblijfsel naar de verkiezing der genade. Dat onder dat alles zucht. En dan heb ik gezegd, dan is het nog een grote weldaad van de hemel. Als er nog zuchters onder zijn en als er nog voorbidders zijn. En waar waren er nou in deze toestand nog voorbidders? Waarom was er nog een Jeremia? Weet je waarom? Omdat wat Jeremia hier bad en hier beleed voor het aangezicht van God, dat hij zegt, heeft uw ziel dan ganzenwolle gaan zien om? Omdat de Heer nog net dat Sion wat voor heeft. En omdat er nog een gouden draad door dat volk liep. En dat is de draad van Gods verbond. En dan zal dat verbond bestendig worden in den tijd. Dat in de stilte der eeuwigheid gelegd is. En dan zal dat verbond straks bezegeld worden met het dierbare bloed. En wat we dan vinden in het Oude Testament. Dat volk dat zo rijk gezegend is. En ik heb vanmorgen gezegd dat de heilsdraagster was van de belofte is een God. En dat ik alles zag op Christus. omdat Israël zijn taak moest vervullen, namelijk dat het Israël de Christus des Heren zou voortbrengen. En dat de belofte en haat van de Vader der gelovigen gedaan zou vervuld worden. In u zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. Daarom er was nog een voorbidder. En zo laag kon het bij Israël niet aflopen. En zo laag kan het in de kerk of God niet aflopen. Of het zal altijd vervuld worden wat de oude Rijn zegt. Uit hem zal er altijd eentje komen voor. Die de nakomelingen zal brengen. U wordt. En dat is ook hier geschied. En dan is deze profeet een biddende profeet. Hij is niet alleen een waarschuwende profeet. Maar ook een biddende profeet. Daarom zingen we ook in een van de psalmen. O, was Samuel. Naar Gods hoog bevel. Bidden voor zijn volk. Als een hemeltolk. Hij en anderen weer riepen. Die met gunstige oren hen geroep wilde horen. Zo komt hij eerst met de belijdenis. Heren, wij kennen onze goddeloosheid. Goddeloosheid, dat is iets anders dan godloosheid. Godloosheid, dat is een verschrikkelijk iets. Maar dat is op zichzelf, dat behoeft op zichzelf nog geen zonde te zijn. Godloosheid, dat woord, dat betekent eigenlijk zonder God. En dat is de mens van nature. Geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. En vreemdelingen van de verbonden der belofte. Dat is een mens, zo zijn we door onze moeder in de wieg gelegd. Tegenwoordig plakt men er een etiket op, verbondskinderen. Je weet, die praat wel van tegenwoordig. Maar mensen, dat gaat op een eeuwigheid aan. En dan ben je met etiketten niet klaar en dan ben je met praten ook niet klaar. Dan zal het waarheid moeten zijn. En als schat je nou 100 keer een mens in het verbond, wel, als God er niet van weet, dan is het voor eeuwig mis. En daarom hebben we nodig in de waarachtige bekering dat dit verbond verwerkelijk wordt, gerealiseerd wordt in onze ziel. En dan zijn we er zelf bij. En dan leren we goed overgaan uit een verbroken werkverbond. In een verbond waarvan Christus de eisen heeft volbracht en waar het volk niets heeft als te ontvangen, om te krijgen, te ontvangen alleen. Christus de verdienende oorzaak. Een koping met bloed betaald. Op Golgotha. Op het vloekhout. En nu verheerlijk aan de rechterhand des Vaders. Daar giet hij zijn weldaad uit. Over een wederhorig kroos, zegt een dichter in Psalm 68. Opdat het altijd bij u zou wonen. En dan zullen ze gewaar worden dat het kwaad en bitter is om tegen God te zondigen. Ik dacht er vanavond nog zo aan, toen we lazen de geschiedenis van David. Die zwarte bladzijde, hoe dat hij zo gezondigd had. En wat heeft een Heer dat komen te bezoeken? Nou zegt de profeet Nathan, ook deze zonden zijn u vergeven. Maar wat volgt er dan? Dan volgt er dat kind wat die plat voor op de aarde ligt, dat God dat kind wegneemt. Dan in de tweede plaats die schandelijke zonde van zijn zoon Amon. En dan in de derde plaats Absalom, dat hij met zijn grijze hoofd, dat hij nog vluchten moet. Dat troon en kroon hem schijnt afgenomen te zijn. Ja, gij waart een vergevend God, hoewel wraakdoende over hun daden. De Heere gaat niet over de zonde heen. Maar goddeloosheid, dat is nog iets anders. Dat wil zeggen dat we den Heere de rug toekeren. Dat is afkerigheid, want er staat hier. En onze vaderen ongerechtigheid. Wat is dat eigenlijk? Is dat niet in strijd met de uitspraken van Gods woord? Als Ezekiel zegt, wat voor een spreekwoord is dat nou toch dat je uitgevonden hebt? De vaderen die hebben onrijpe druiven gegeten. En de tanden der kinderen zijn stom geworden. Gevoel, wat dat spreekwoord beduidt, niet waar? Nee, zegt Ezekiel. Een zoon zal niet dragen de ongerechtigheid des vaders. Maar ze beleiden hier de ongerechtigheid der vaderen, maar ook de ongerechtigheid der zonen. En we hebben er vanmorgen bij stilgestaan, nietwaar, uit Jesaja's profetie, dat de Heere zegt, tot het huis Jacobs heb ik nimmer gezegd, zoek mij te vergeet. Dat huis van Jacob, dat ze allemaal kinderen zijn van een Jacob, wiens naam betekent, hij houdt een hiel vast, hielen leggen. Ja, dat mogen we wel zeggen met de profeet. Uw vader was een Amoritische en uw moeder was een Hethitische. Ge ligt er buiten in de lijn van het verbond, dan ligt ge er buiten zoals wij dat beschouwen. En toch, o, dat wonder voor de zulke is het dat Jeremia hier op zijn handen naar omhoog. Dat hij hier bidt als een arme zuchter, als een ontblote bid. Nu kan hij niet komen met dat volk. We hebben reeds gezegd met enige verzachtende omstandigheden. Maar nu grijpt hij de Heer hier aan in zijn sterkte. En nu zegt hij, onze vader ongerechtigheid. En hij maakt de conclusie, dat is het derde stuk. Want we hebben tegen u gezondigd. Tegen de Heer zondigen. Wat is dat? O, geliefde, dat is zo ontzettend als zonde zonde wordt. Weet ge daar iets van? Voor uw eigen hart. Wat is uw godsdienst? Dan mocht je nou eens afvragen. En dan mocht je nou eens voor het aardig en de zeer beleiden wat je godsdienst is. Beleidenis, rechtzinnigheid, je bent het ermee eens. Ik heb vanmorgen nog gezegd, we zitten er dikwijls onder, vatsig, slaperig. De waarheid die gaat over ons hoofd heen. Ja, dat is een mens. Oh, als die mens eens tot de orde geroepen wordt. Als het is waarheid bij hem wordt. En dan moet hij zeggen, Heere, dan kan ik met al het mijne voor u niet bestaan. En dan beleid hij. Onze vaderen ongerechtigheid, het zulke een geslacht zijn met u voorgekomen. En dan is de bedoeling van deze tekst niet dat de Heere de zonde van de vader aan de kinderen bezoekt. Maar dat ze uit zulke een geslacht zijn voortgekomen. Dat de vaderen niet anders waren dan de kinderen. Want de goddeloosheid die is zo vermenigvuldig. En de zonden die zijn met een ijzeren schriffel geschreven. De zonden van Juda en van Israël. Hoor de profeten maar. Hoor ze getuigen tegen Israël. Hoor dat ze de waarschuwende vinger opsteken. Hoor hoe dat ze met vlammend schrift de zonden van Juda en van Israël komen te verkondigen. En daarom een drievoudige belijdenis van schuld. Schuld belijden. Ja, dat is een aangenaam werk. Dokter Kuiper die zei eens, het boetekleed ontsiert de zondaar niet. Nee, dat is waar. Dat is waar. Tegenover mensen. Maar hier staat hij nou tegenover de Heer. Hier staat hij nu als de profeet. Waar hij scheer 40 jaar getuigd heeft tegen de zonden en tegen de afval. En ze geroepen heeft tot de wet en tot de getuigenis. Als het niet is naar dat woord, dat zal zijn dat ze geen dageraad zullen hebben. Hier staat Jeremia. Hier ontmoeten we hem alleen met zijn God. Hier beleidt hij de schuld van zijn volk. Een wegzinkend land. Een kerk in de schuld. De dienst van God zo verwaterd. Andere goden binnengehaald. Hebben we het niet zo even gezongen? Die dichter in Psalm 81, die gaat eerst verhalen wie God voor de volk geweest is. En het was een ellendig volk. En het is van de potten ontslagen uit Egypte. Lag bij ijzeren tichelovens neer. Ja, en toen heeft God een wonder gedaan. En dat gaat hij nou allemaal verhalen. En dan gaat hij de Heer zelf eens sprekende invoeren. En zeg, oh, gaat naar mijn raad zich mijn volk gedragen. Wat had ik u dan gedaan? Ik had u dan tot spijs vette taar doen groeien. En u kunt bewijzen hoe ik u kon doen. Honing beken doen, uit de rotsteen vloeien. Maar mijn volk wou niet naar mijn stem horen. O, geliefde, dat is nu de zonde die zo zwaar op het hart ligt van de profeet. En mogen we dat niet overbrengen op een avond als deze, en toepassen op ons land en volk, hoe dat we God verlaten hebben. Ja, mensen, we hebben God verlaten. Als kerk en staat. De zonden van ons land en volk, die zijn zo ontzettend groot. En het gaat hoe langer hoe verder, want er zijn geen grenzen. En dan schijnt het, als bij Israël, dat de Heere het overgegeven heeft. En bij wijze van spreken, wat de Heere van zijn volk zegt, Ephraim is vergezeld met de afgoden, laat hem vaar. En wat zijn de afgoden van onze tijd? Dat is sport en dat is spel, dat is komedie, dat is de verzekering, dat is alles wat tegen God en zijn wet ingaat. Dat zijn de afgoden van onze tijd. En die hebben we binnengehaald en die roken we. Ja. En daar hebben we vertrouwen op. Wie heeft er nog vertrouwen in de Heer? Ook ten opzichte van het tijdelijke leven. Wie heeft God nodig? Wie leeft nog ootmoedig voor hem? Ach, dan moeten we zeggen. De zonde van ons land. Dat is ontzettend. De zonde van onze overheid. Ja, ja. Want dat is een verantwoordelijkheid. Om een volk voor te gaan. De Heer die zegt tot Hiskia. De voorganger van mijn volk. Dat wil zeggen voorgaan. En dan lezen we dat Salomo zegt. Wel gelukzalig zijt gij volk. Welks koning en zoon der edelen is. En dat betekent niet dat dat zondeloze mensen zijn. David was een man naar Gods hart. Hè? En wat is die in zonde gevallen? Maurits, dat was een man. Waar we van lezen. Dat hij in zonde wel eens verkeerde. Ja, ja. Maar is het aangemerkt als een voorganger hoor. Bedenk dat wel. Als voorganger van zijn volk. Dat gaat in de eerste plaats niet over het privéleven. Dat geldt voor die voorganger zelf. Maar het gaat hoe dat ze voorgaan. Hoe dat ze een volk voorgaan. En van een voorganger gaat zoveel uit. Je lid van Macedonië. We zouden zeggen in onze dagen de steden bedwingen. Die man die zoveel voorspoed had. Dat hij land na land en stad na stad onderwierp. En zelf binnen de grenzen van het land van Israël is gekomen. Want de Heer zegt door Zacharia. En de bastaard, dat was Philips van Macedonië. En de bastaard, die zal te Asdod wonen. Dat zal geschieden. Die zal hier met zijn legers binnenkomen. En dat is ook geschieden. Dus de tijd van de Griekse overheersing. En die Philips van Macedonië, die stuitte eenmaal met zijn leger op een ondoordringbare wal. En de officieren die zeggen, laat ons hier nou maar teruggaan of een omweg maken, want hier komen we nooit door. Dat kan niet. En dat leger, dat had wapenen, dat had ook bijlen. Soms, dan werd er een hout, dan werd er een weg door het hout, door het woud. Er werden bomen omgehakt en dan kon het leger erdoor. Nee, dat gaat niet. En deze Philips, die nam een bijl. En die gaat onthakken. Ja, dat konden ze toch niet zien. En ze begonnen ook te hakken. En de soldaten begonnen ook te hakken. Een ondoordringbaar woud. Daar werd een weg gebaand voor de grote leger. Wat er van een voorganger uitgaat. Oh, daar gaat zoveel van uit. Dat geldt kerkelijk. En dat geldt ook ten opzichte van een land en van een volk. Van een heerschappij. Van een voorganger dus. Ja. En ziet, dan gaan ze voor. Niet in de paden des rechts, maar in de paden van goddeloosheid. En dat zien we. We gaan denken hoe dat Gods dag vertreden wordt. Ja, ik weet het nog in mijn tijd. Als er eentje was in de gemeente die op zondag reisde, dan ging hij onder censuur. En in de kerk in Schotland, bij de Free Presbyterian, daar is het nog zo. Als er iemand in een openbaar vervoermiddel, niet met zijn eigen vervoermiddel. Onze vaderen die gingen ook op scheepjes naar de kerk. En die gingen ook met rijtuigen, uren rijden, om het woord te horen. Dus dat bedoelen we niet. Maar openbare vervoermiddelen. Als die gebruikt worden in Schotland, dan komen ze onder censuur. Hoe ver is hier vandaan ten opzichte van Gods wet? Oh, zo rekkelijk, hè. Ten opzichte van de dag des Heren. En dan kan er ten tegenwoordig alles kan ermee door. Ja, ja. En dan toch rechtzinnig blijven. En dan toch mede straks de hemel in te gaan. En nu komt een mens, dat weet ge allen en dat verstaat ge niet door zijn werken. Want dat is het in de eerste plaats niet. Dat we de zonde laten en dat we de ordinantie Gods eerbiedigen om in de hemel te komen, want dat is een verkeerd beginsel. Maar uit de eerbied voor de inzetten van Gods, krachtens onze beleidenis die we afgelegd hebben, om in deze wegen te wandelen in afhankelijkheid van de Heer. En dan zien we ten opzichte daarvan zulke ontzettend verval. We hebben dat zelf ervaren in de Kamer. Ach, als we spraken over die schandalen die er plaats hadden. En dan die platen afbeeldingen van de bioscopen. Onzedelijke afbeeldingen. Of dat de minister bekend was. En dan de spelen. Die vreselijke spelen ook, hoor. Waar duizenden vergokt worden. Ach, ach. En dan kregen we het een antwoord. Hebt u het zelf wel eens gezien? En dan gaf de minister het antwoord. Als het volk het eist, dan moeten wij het geven. Dus de regering, de helft plus één. Maar niet meer de wet gods. Niet meer de inzetten van de Allerhoogste. We zijn ver van het heil vooraf verleend. Ja, wij en onze vader het even. Verzuimden alle recht en plicht. Vergaten God de Goddes leven die zoveel wonderen had gelegd. En nu zijn we bij elkander. Om den Heere des Oosters te bidden. En hier ook, o, daar was zulk een droogte. We hebben het u reeds gezegd, nietwaar. En daar was dien te gevolge een gebrek. En straks ziet, dan ligt Nebukadnezar met zijn machtige legerscharen. En dan wordt de honger straks zo groot. En dan na 2 jaren wordt de stad doorbroken. Nee, men wacht naar vrede, staat er. Vooraf gaan dan een stek door. Men wacht naar vrede. Maar er is niets goeds. En er tijd van genezing. Maar daar is verschrikking. Dat ontzettend, mijn orde. En dat valt niet meer af te bidden. Want dan zegt de Heer hier in het 11e vers tot Jeremia. Bid niet voor dit volk. Dat mocht ons in de schuld brengen. Dat mocht ons diep verootmoedigen voor daar als het is Heeren. Maar dan gaan we over tot de tweede gedachte. En dat is, als we die ontblote bidder hier horen, een drievoudige pleitreden. Want een ontblote bidder, dat betekent dat u met niets meer kan aankomen van zichzelf. Dat is een drenkeling. Een drenkeling. Ja, die grijpt zich niet aan een strohalm. Nee, hier is er een die grijpt zich aan die onbewegelijke rots der eeuwen, wiens werk volkomen is. Als die eerste totale ontblootheid, de schuld en de zonde van dat volk, hier heeft beleden voor het huis, als ik dat zeer, als een diep onwaardige, als een ontblote, dan spreekt hij hier. Versmaad ons niet om uw naams wil. Werd een troon uw heerlijkheid niet neder. Gedenk en vernietig niet uw verbond met ons. Een drievoudige pleitreden voorwaar. Versmaad ons niet om uw naams willen. Die naam die is geopenbaard. En die naam dat betekent de deugde gods. En daaruit vloeien we in zetten van gods voor zijn volk. O, zie. Die naam zo heilig, groot en goed. Want die naam, dat wil niet zeggen de naam Jehovah. Er zijn ongewone namen in Gods woord. We lezen in het boek Job. Wat zal ik u doen, o mensen? Hoede, dat staat er maar eens. Ja, een enkele maal zijn er ongewone namen. Maar het is de bedoeling niet dat hier een bijzondere naam mee bedoeld wordt. Om uw naams willen, dat wil zeggen de volheid van Gods deugden. Waaruit zijn inzetten en waaruit zijn rechten voortvloeien. Om die naams willen. En in de tweede plaats. Werp den troon uw heerlijkheid niet neder. Wanneer we dit nu hier vinden. Dan zijn deze drie zaken nauw aan elkander verbonden. Wat was de troon gods? We weten de troon gods. God is in de hemel. En wij zijn op de aarde. En dan staat er ook dat God zijn troon in de hemel gevestigd heeft. En ik heb vanmorgen gezegd dat in vele opzichten de aarde een beeld is van de hemel zelf. En zo was er ook onder Israël een beeld van de hemel. Een beeld van de troon gods. En wat een troon gods is, het wordt ons gezegd in de Hebreeën. Dat was de stoel der genade. Dat was de stoel, de troon der genade. En in het Oude Testament dan wordt dat genoemd het verzoendeksel. En daarop was nu de majesteit Gods gevestigd in het binnenste heiligdom. Dat wil zeggen zijn bijzondere, zijn gunstige, zijn geopenbaarde tegenwoordigheid bij zijn volk. Daar woonde de Heer te midden van de lotzalen Israëls. Daar naderde de hoge priester, doch niet zonder bloed. Daar woonde dat volk in de tegenwoordigheid Gods. Als ze ter tempel opgingen naar Sion, in Sion staat op zijn bevel. De hutte van die hemelkoning in Salem is zijn heilige woning. En werpt die troon neder,
Naar de buitenkant is dat wel gebeurd.
Ja. Want van die kroon, van die verbondskist, van dat heilige der heiligen, daar weten we niets meer van als Nebukadnezar de stad door vuur verwoest wordt en als Sion als een akker geploegd wordt, als het oordeel doorgegaan. Nee, dan lezen we er niets meer van. Zult ge dan de droom uwer heerlijkheid nederwerken? En toch, nee, naar de buitenkant wel, geliefde. En dat was ontzettend voor Israël. Want dat was de plaats waar God zich openbaarde. Zo heeft hij met geen enkel volk gehandeld en zijn rechten die kennen ze niet. Maar dat heeft hij daar voor Jeruzalem. Ja, daar te Sion. En dat is het ontzettende. Op die vaste plaats der aanbidding waar God zich openbaarde. En daar tussen vuren zijn haardsteen had. En waar de Heer wilde te midden van zijn volk. Als die kroon wordt nedergeworpen. Wel, daar pleit hij hierop. En een verbond. Het is wel dat de Heer met Israël een bijzonder verbond had. En we hebben vanmorgen daar nog met een enkel woord over gesproken, nietwaar? En uit dat verbond, daar vloeit het natuurverbond. Want als de profeet hier zegt, u verbond, dan heeft hij ongetwijfeld hier op het oog het dierbare verbond ter genade. En dat verbond ter genade, dat werd onder de oude dag in zijn openbaring en de nieuwe dag in zijn openbaring gans anders voorgesteld. De openbaring was verschillend. Maar de zaak is hetzelfde. Het is een eeuwig verbond. Het is een zalig verbond. Het is een onvergankelijk verbond. Het is een onverbrekelijk verbond. Het is met bloed bevestigd op Golgotha. Wat staat, wat valt, dat verbond dat staat. En ziet, nu grijpt hij met eerbied gesproken hier, als een gans hopeloze, hulpeloze in zichzelf. Daar grijpt die God aan in zijn sterkte. Ik zeg, het is niet zo als een drenkeling. Ah, die misschien aan een strohalm zich vasthoudt. Maar ziet, hier is de rots. De rotssteen. De rotssteen Israëls, de eeuwige rots. Rots der eeuwen. Troost in smart. Laat mij rusten aan uw hart. Die rotssteen die zal niet wijken te midden van de woeste golven en de baren. Die zullen wel breken op de rots, maar de rots blijft staan. En in die rots, daar staat Gods eeuwige verkiezing. Daar staat het eeuwig verbond der genade. Daar staan de deugden Gods eeuwig vast. Daar heeft de vijand boog en schild en scherpe pijlen op verspild. En oh, dat was nu zijn verzuchting. Maar dat was ook zijn ademtocht. Als hij aan de zijde zag van zichzelf en van dat volk, dan was het verloren. Zag hij aan de zijde Gods ziet. Daar rees de hoop. Dat ook, wanneer de gerichten zouden doorgaan, dat de Heer nogthans zijn volk gedachtig zou zijn, ook in de verdrukking. En dat hij zijn verbond niet zou verbreken. Heere, het schijnt van alle kanten dat ge uw verbond verbreekt. Heeft uw ziel dan gans en walg van Juda? Ah, dat kan niet. De Heere kan zijn raad niet veranderen. Dan zou hij dat eeuwige verbond moeten verbreken. En God is geen man dat hij liegen zou. En daarop pleitende, daarop alleen, houdt hij dat volk de zonden en de ongerechtigheid voor. Pleit de schuld van het ganse volk. Daar ziet, daar smeet hij ook. Gans ontbloot, gans hulpeloos. En hier verstaan we. Wat de dichter zingt in Psalm 89, het 14. Dan zal ik hen die dwaas en wrevelig overtreden bezoeken met de roe en bittere tegen. Maar zie dan wat de Heere verder zegt. Doch over hen mijn gunst en goedheid nooit doen ende. Niet veilen in mijn trouw, nog mijn verbond ooit schenden. 89, het 14e vers. Thank you. We hebben stilgestaan bij een drievoudige belijdenis van schuld. We hebben u bepaald bij een drievoudige pleitrede. Maar nu ook ten derde bij een drievoudige verheerlijking van Gods naam. Want zo gaat hij zeggen, totdat Juda en totdat Israël en totdat Jeruzalem dat afgoden had binnengehaald. Dan zegt hij, zijn er onder die ijdelheden der heidenen die kunnen doen regenen? Is dat mogelijk? Heb je ooit een afgod gebeden? Nou in je nood, waar zijn nou je goden? Zo wil Jeremia zeggen, waar zijn die nou? Roep nou tot uw God. Maar ze zijn ijdelheid. En het woord ijdel, wat is dat eigenlijk? Ijdel, dat is ijl. Dat wil zeggen, het is maar een luchtspiegeling. Er zit geen wezen in. Er is geen waarheid in. Je kan het grijpen, maar dan heb je nog niks. Dat is ijdel, ijl. Zo zijn de afgoden. Daarom zegt de profeet, zijn er onder de ijdelheden der heidenen die doen regenen? En in de tweede, ja en dan, gaat hij die zin nog eens zeggen, maar in andere bewoordingen. Het betekent hetzelfde. Of kan de hemel droppelen geven? Zijt gij die niet, o Heere onze God? Daarom zullen we op u wachten, want gij doet al deze dingen. Deze tekst is wel bijzonder. In deze ogenblikken van toepassen. Op deze dankbiddag voor het gewas. Nee, nee, te vergeefs verwacht men het van de bergen en de menigte der heuvelen. De terafim, dat zijn de afgoden, spreken ijdelheid. Zijt gij het niet? Ja, dan staat er hier. Zijt gij die niet, o Heere, onze God? En dan in de tweede plaats. Daarom zullen we op u wachten. En nog eens, want gij doet al deze dingen. We hebben vanmorgen met een enkel woord nog gesproken over het natuurverbond. En wat is dat eigenlijk? We zouden zeggen, en we kunnen het niet beter zeggen, dacht ik, dan te zeggen dat het natuurverbond, dat is er om te completeren het genadeverbond. En zo zouden we zeggen, dan is er een natuurverbond, omdat er een genadeverbond is. En dat natuurverbond, dat is er door de mens die geschapen is te onderhouden en te voeden. Om zijn levensdraad te verlengen. En daar heb ik het al een paar maal opgemerkt deze dagen, dat de eerste Adam die kreeg uitstel, uitstel tot bekering. Het is tot God bekeerd geworden. Maar de tweede Adam, wanneer hij veroordeeld is, dan was er een zonder vorm van proces. Ziet, dan dadelijk gaat het van de rechterstoel direct. Daar was geen tijd meer om te appelleren. Nee, dat werd hem niet gegund. Nee, Christus die werd gevoerd van de rechter naar de schandpaal. Naar het kruis. En ziet u. Nu is er dat verbond der genade. En dat betekent, zaaiing en oogst, geweet die uitdrukking niet waar, geweet wat de inhoud is van dit verbond. Dus dan staan we aan het begin van dit seizoen. En als hij dan gesproken heeft over regen, dat was voor oud Israël zo noodzakelijk. Want ze ervaren het nu in deze tijd van droogte. Daar is honger gekomen. En dan zijn er, die zijn reeds gevallen door het zwaard van Nebukadnezar. En er zijn er die zijn omgekomen van de honger. Dat staat in ditzelfde hoofdstuk. En dan zegt hij, zijt gij het niet, o Heere, want gij doet al deze dingen. O, dat we het niet verwachten van de therapie. Dat we het niet verwachten van dit of van dat. Nee, het is niet zo als die boer bij ons in de Haarlemmermeer. Die ging zijn kunst mee zaaien. Hij zegt, jullie met je biddagen en met je dankdagen. Ik gooi er een zak kunstmis meer over. Ja, dat is de mens. En ik heb vanmorgen daar bijzonder op gewezen. De wonderen der techniek. Hè? De wetenschap die zal het doen. Er is geen afhankelijkheid meer. Er is geen vrezen gods voor hun ogen. Alles zal de mens doen. De mens in het middelpunt. En dat zegt hij hier. En dat heeft de Heere betoond. O, kan die hemel druppelen geven. Als gij de hemel toesluit. Zijt gij het niet, de Heere. Die dat verbond der natuur gegeven heeft, opdat de mens leven. We hebben er vanmorgen bij stilgestaan. Gij hebt die wereld geschapen. Niet dat ze ledig zouden blijven, dat ze een baaierd zouden blijven, een woestenij. maar dat men daarin wonen. En dan geeft de Heer voedsel en deksel. En dan komt de Heer te zorgen in de weg van zijn voorzienigheid. En dat is het natuurverbond. Dat de mens tijd hebben. Oh, daar staat. Ze hebben tijd gehad om zich te bekeren. Daar is een tijd des welbehagens door de grootheid uw goedertierenheid. Op een andere plaats wordt het genoemd een bekwame tijd. En weer op een andere plaats, dan zouden we dat zo kunnen vertalen door in tijden van nood. Ja, die tijden van nood, wanneer zijn die er? Die tijden van nood, die zijn er. Al dadelijk als een mens geboren is. Want dan ligt hij midden in de dood voor God. Dat is een tijd van nood voor ons allen. Wat een vermakelijkheden zijn er, hè? En wat een vrije tijd doorbrengen. Men weet er geen raad mee. Want ja, het is toch zo erg als een mens zijn eigen gaat vervelen, hè? En dan komt er opstand. En dan komt er communisme. Enzovoort enzovoort. Die mensen die moeten vermaakt worden, want die hebben zoveel vrije tijd. Ja. Ja, maar er is geen tijd meer hier voor kerkgang. Er is geen tijd meer dat men zich afzondert. Er is ook geen lust meer toe. Want de dingen van deze wereld en van deze ijdelheid, die hebben ons zo ingenomen. Het gemak en het genot des levens. En dat zijn de afgoden van onze tijd. En zo kan de voorspoed, dat kan wel eens tegenspoed zijn hoor. Ja. Ik gaf ze hun begeerte, maar soms in de zielen en magerheid. En Israël wilde vlees hebben. En God gaf ze vlees. Maar het vlees dat zat nog tussen hun tanden als de Heere met de plaag kwam. Ontzettend getuigenis hoor. Ja, dat we dat verbond der natuur wel recht mogen beseffen wat dat is. Dat betekent dat de Heere ons uitstel heeft. Een tijd om bekeerd te worden. Omdat we harten en zinnen zouden uitstrekken naar God. En een vergeving van schuld. Naar verzoening in het dierbare bloed van Christus. En die weg die begint in den aan beginnen. Doorweekt met tranen. Dat is niet een uitdrukking van mezelf. Dat is een uitdrukking van Kroemacher. En dat was in die tijd. Dat was een zalige tijd. In het Moepertal. Daar woonden vroeger veel van Gods kinderen. Dat was een bijzondere plaats. Daar hebben koolbruggen gestaan. In het Moepertal. En Kroemacher die zegt. Als hij voor zijn 2000 mensen opdracht. Hij zegt, oh, zegt hij. Als ik naar de preekstoel ging. En ik opende mijn mond, het was. Of dat ik door het gebed van Gods volk gedragen werd. Ik kon daar in verten komen. Ik kon daar in diepten komen. Want het volk, zegt hij, dat bad mee. Dat zuchtte mee. Dat preekte mee. Wat een gezegende tijd was dat. En dan zegt Kroemacher. Ik zeg dat expres. Dat was een Duitser. Dat wil dus nog zeggen van deze tijd, en dat is niet een woord van mezelf, maar die Kroemacher die zegt, hij zegt, en deze weg, dat is de weg des geloofs. Hij zegt, die is in den aanbeginnen doorweekt van tranen. En dat zijn tranen van schuld. En dat zijn tranen van wegen der eigen bestaan, der onreinheid. We hebben tegen u gezondigd en onze afkeringen zijn menigvuldig. Dat is het wederkeren van een arme zondaar. Dat is als die verloren zoon overtuigd. Dat hij zegt, ik zal opstaan en ik zal zeggen, ik heb gezondigd tegen den hemel en voor u. En ben niet meer waardig uw kind genaamd te worden. Oh, dat zijn, en dat zien ze nu naderhand bij terugleidend licht. Dat zijn die verborgene trekkingen des vaders. Want niemand kan tot mij komen tenzij dat de vader die mij gezonden heeft, hem trekken. Zo is het de geest des vaders die trekt een arme zondaar uit de duisternis. Dat ze met schuld beladen komen. Ik beleed de ernstige overleg. Mijn boze daan, gij naamt die gunstig weg. O, gij alleen, Heer. Gij doet al deze dingen. En dan gaat hij door. En hij zegt, zijt gij die niet, o Heer, onze God. Er is wel overeenstemming met het woord dat we vanmorgen hebben overdacht. En dit woord uit Jeremia. Want ik heb gezegd in dat hoofdstuk dat we vanmorgen. Ik weet niet meer welk hoofdstuk dat het was uit Jesaja. Ik ben kwijtgeraakt. Maar goed. En daar staat onophoudelijk weer in. Ik ben de Heere. De Heere zegt altijd weer. En behalve mij is er geen God. En dat vinden we ook hier. Zijt gij het niet, o Heere? Onze God. En dan is het laatste stuk. Daarom zullen wij op u wachten. En weer, want gij doet al deze dingen. Hoe komt hier de dichter den Heere te verheerlijken? Ook in het verbond der natuur, in het Noachitisch verbond. Gij doet het alleen, hè? Ja. En daarom zullen we op u wachten. En wat is dat? Dat wachten, dat is op God wachten. Ik neig het oor dat ik op Gods inspraak wacht. Wachten en verwachten. Maar dit woord wachten hier, dat moeten we verstaan als verwachten. Want ik meen dat ik het een zondag nog gezegd heb. Men kan wachten, men kan verwachten en men kan afwachten. In het laatste is men geheel lijdelijk. In het wachten dat kan zijn, zo lang duurt het, ik moet nog een half uur wachten en dan komt het. Maar verwachten, dat is uitzien, kan ieder ogenblik komen. Maar dat is een werkzaam wachten. Ja, verwachten, dat noemt men een iteratief in de taal. Dat wil zeggen, werkzaam zijn daarin, in dat wachten. Ik kan soms wachten, en dan kan ik in die tijd, als ik lui ben, dan kan ik toch een dutje doen. Dat is wachten. Ja, en zal straks komen. Maar verwachten, nee. Dat is uitzien. Die jongelingen zullen moeten worden. En de ouders zullen gewisseld vallen. Maar die de Heere verwachten, zullen de kracht vernieuwen. Ze zullen opwaken, gelijk vleugelen, gelijk de aarde. Dat is het uitzien. Dat was ook de enige troost voor Jeremia, hè? Dat hij op de Heere wachtte. Wat de Heere doen zal. Ja, hij wist het, de strafrode die zal doorgaan. Maar hij is een profeet des Allerhoogste die bidt op grond van het verbond. Dat verbond dat zou uitspruiten in de volheid des tijds in Christus. Als al de beloften in Christus ja en amen zijn. En iegelijk die geloof. Als namelijk de verwachte, de enige verwachte. Als die in de volheid des tijds komen zal. Gij doet al deze dingen. En dan spaart de Heere dat Israël. En dan zal het ook gaan door de oordelen heen. Maar de naam des Heeren die zal triomferen en die zal blijven. En die zal geopenbaard worden. Want gij doet al deze dingen. Wel, mijn medereiziger naar de eeuwigheid. We hebben deze waarheid Gods met elkander overdacht. En wat zegt uw zielen daarop? Zijt ge het met die waarheid eens? Ik veronderstel dat er zijn die er tegen protesteren. Ik veronderstel dat er zijn, ja, daar hij en weer met datzelfde. Ach, het is niet mijn woord. Nee, het is Gods getuigenis. We hebben niet in de eerste plaats te vragen, wat wil de mens, maar wat is de eis Gods? En hoe eist de Heer het van ons? Als we in de naam God spreken. Wel, dan is het een boodschap ook voor onze tijd. En dan is het een boodschap ook persoonlijk voor ieder onze, voor oud en jong. Dat we het niet verwachten van enig ander schepsel. Daarom zullen wij op u wachten. Daarom zullen we het van u alleen verwachten. En zijn er trekken van overeenkomst in dit gebed van die ontblote bidder en tussen uw ziel? Hebt ge reeds kennis aan die waarachtige belijdenis? Aan die belijdenis met eerbied gesproken onder vier ogen voor het aangezicht van Gods. Met andere woorden, zijt ge zondaar voor God geworden. Want zonder zondaar voor God te zijn, o mensen, dat maakt ons een opgeblazen mens. Een verwaand mens, dat maakt ons een rechtzinnig mens. Maar bij God niet bekend, en dat ontzettend. Dan roemen we in een ijdele grond. En dan weten we niet waar we Christus voor nodig hebben. En dan wordt het woord van ledenboer. Ik bedoel van een ander. Dat wordt zo vervuld. Het arm verwaterd christendom. Dat dient God. En het weet zelf niet waarom. Dat is ontzettend, hè. Is dat uw godsdienst? En is dat uw belijdenis? Hoe staat het met u persoonlijk op weg naar de eeuwigheid? We hebben gehoord dat de Heer de draad van genade,
van langmoedigheid nog uitstrekt, ook over ons. Op deze bidstond voor het gewas. Dat we bidden, zegt gij het niet, o Heere, want gij doet al deze dingen. Want de Heere nog geen lust heeft in onze dood, nog in onze ondergang. Maar in onze bekering en leven. Dat we daar toch niet stil onder mochten zitten, geliefde. In valse leidelijkheid. Want valse leidelijkheid, ik zou zeggen, dat is net zo erg als onverschilligheid. Dat is sissie en broertje. Ja, kunt ge daar makkelijk onder verkeren? Kunt ge zo voortleven? Moet dat zo voortgaan naar de eeuwigheid? Voor tijd en eeuwigheid hebben we God nodig. O, bedenk het wel, dat we de Heer te voet mogen vallen. En dat we erkennen mogen zijn genade en barmhartigheid. Dat hij ons nog ter dood toe niet overgegeven heeft. Maar dat we er nog zijn. Maar dat heette die wel aangename tijd. Dat is waar nu elke polsslag getuigt van goddelijke langmoedigheid. O, oud en jong in ons midden opwijst, op weg. Naar de eeuwigheid. Dat we dat gebed van Jeremia leren persoonlijk voor ons eigen hart. Want hier liggen drie zaken in. En we hebben een zondagavond nog gesproken over het Onze Vader. En toen dat eindigt in Godverheerlijking. En zo is het hier ook. Wat heeft die profeet bidden geleerd? En dat leert men niet als een wetenschappelijk mens. En dat leert men niet als een rechtzinnig mens. Maar dat leert men als een arme en een verslagene van geest. En dat die nu bij God terecht kunnen. En dat de Heer met zulke te doen wil hebben. En dat hij zich niet schaamt en niet door God genaamd te worden. En dat hij heden nog roept door zijn dierbaar woord. We hebben het vanmorgen ook gezien. Ik heb niet in een duistere plaats gesproken. Niet als de afgoden door orakels dat men zich verbeelde. En dat men de weg wilde weten. Door de ingewanden der dieren, de lever te bezien, enzovoort, enzovoort. Allemaal duistere machten. Ik heb niet in donkere plaatsen gesproken. Nee, Gods woord en zijn getuigenis. En dan wordt er nog zo aangetornd door de wetenschap, ook in onze dagen. In dat dierbare getuigenis van Gods. O, bedenk het dan, hoe dat ons volk vier eeuwen dat getuigenis, door middel van de boekdrukkens, en door middel van de vertaling van onze godzalige vader nog heeft. Ik heb deze dagen, las ik nog, van een van de professoren die reeds heen gegaan is. En dat viel me op. En dat die professor, dat was een professor in Kampen. En die is reeds 40 jaar uit de tijd. En die zegt, de Statenvertaling, die kan niet geëvenaard worden. Laat ons daarom alle vertalingen die daar zijn terzijde stellen. Begin er nooit aan in het werk van zijn homiletiek. Daar geeft hij die raad aan de studenten. Hij zegt, laat de Statenvertaling altijd domineren in uw prediking. Ja, je kunt wel eens te raden gaan bij andere vertalen, maar vergeet de Statenvertaling niet en de kanttekening. En die Statenvertaling waarbij ons volk vier eeuwen geleefd heeft, die moet het middelpunt vormen van onze eredienst. Een dwaas geslacht in onze dagen gaat het verloren. Ja, dat is gereformeerd, dat is christelijk gereformeerd, dat is hervormd. Ja, als je ze in een zak doet, dan komt er geen mens van boven. Ja, zo gaan ze de werpen Gods verloren. Ja, in naam van de hoge geleerdheid. En dat is ontzettend. Verval is zo groot op alle terreinen. Ach, zegt Jeremia, dat mijn oog water waren, dat ik dag en nacht bewenen mocht de breuken van de dochter mensvolk. Ja, we weten het zo, hè. We hebben zoveel licht. En dat is nu juist de duisternis. De Heer zegt tot de fariseeën, omdat je denkt dat je licht hebt, daarom zijt je nou blind. Ja, die mensen die denken te zien, en die zijn stekenblind. En weet je wat het is? Ach, die mens die kan een groot woord hebben. Maar zijn we al ooit sprakeloos geworden voor het aangezicht van God? Want gij doet al deze dingen. En dat nu God onder de oordelen zich nog openbaart als een God van genade en ontferming. En o, geliefde, dat is de beste plaats, hoor. Ja, de beste plaats, dat is niet op de preekstoel. En dat is niet in de kamer, en dat is niet op een troon. En dat is niet hier, en dat is niet daar. Maar de beste plaats, dat is als een arme worm in het stof. En dat is zo'n begeerlijke plaats, En dat zo zalige, zo zalige plaatsen, die daar de smaak van heeft, daar kan het er niet meer van afblijven. Er zijn tijden in de mensenleven, ik spreek uit eigen bevinding, dat dat de zoetste plaats was. En waar verkeert hij dan veel? Dan verkeert hij veel op Golgotha. Aan de voet van dat dierbare kruis. De heuvel Golgotha staat een kruispaal opgeheven. Als ik daarin mijn ogen sla, door vrije gunst, door bloed gekocht, door gerechtigheid verworven, dat een geestig geloof wordt mij al mijn schuld vergeven. Onder de ijzeren nagelpunt, die zijn voeten houdt gebonden, zij een plaatsje mij vergun, waar ik mag wenen om mijn zonde. Gedreven uit, gedreven door de wet op de donders van Syrië. Door mijn innerlijke overtuiging en de ontdekking van mijn schuld uitgedreven. Is er nog enig middel, als dan dat dierbare kruis, en daarmee bedoel ik, de weg der verzoening ontdekt wordt voor een arme zondaar. Oh, hoe kunnen de halse genegenheden zijn ganse ziel daar naar uitgaan. Oh, daarom blijf ik op u wachten. Ik blijf op u wachten. En houdt van genade roept u uit, omdat voor de oog op mijn auto's recht. Ai, luister dan naar mijn gebed en neem mijn oren tot mijn klachten. Ga zelf omhoog tot hem gevloden, die zal hij de redder zijn. Wat is de weg der zaligheid op wijd wagen open en godstand? Er kan er niet één zijn in ons midden die dat mogen. Maar wat wordt het in een nauwe weg beleefd aan de zijde der zondaar? Die het leert en die het verstaat, die zal me daar in moeten toegeven. Want ziet, dat is een weg waar al het zijne wegvalt. Waar dit waar de Heere het ene en het alles. Want Gij, Heere, doet al deze dingen. En dan heft Jeremia zijn oog. Van de aarde naar de hemel, met opgeheven handen naar de hemel. Want Gij, Heere, doet al deze dingen. Dat mocht onze verwachting ook zijn voor dit aanstaande seizoen, geliefde. Om als een schuldig volk onze weg op de Heere te wentelen in alles wat ons overkomt. In alles wat ook hier in de gemeente mocht plaatsgrijpen. We weten het niet. We zijn van gisteren en we weten niets. En hoe onze weg ook mocht wezen, dat we daar het oog op mogen slaan. Om het oog af te wenden van mensen. Het oog af te wenden van mij. Ik die 13 jaar de laatste periode heb voorgegaan in de bediening des woords. Om het oog af te richten van alle schepsel die hooi worden zal. Maar het oog te slaan op hem alleen. Dat volk dat bidden geleerd heeft. Ik hoop dat ge dit verstaan ook. Om op hem alleen te wachten. En hem te verwachten. In wien alle heil. Alle zaligheid is. Nu in dit tijdelijk leven. Maar tot in alle eeuwigheid. Zijn naam zij geprezen. Amen. Grote ontfermer. Aanbiddelijke Jehovah. Het heeft u behaagd. Om ons samen te brengen aan deze plaats, deze dag, tot twee malen toe. En we hebben uit uw woord wederom beluisterd de rechten der gerechtigheid. We hebben uit uw woord gehoord, Heer, hoe zwaar dat we gezondigd hebben. Dat gij een toevlucht zijt in allen tijden voor een waarachtig vernederd mens. Dat we met onze schuld en zonde leren zuchten en vluchten tot de genadetroon van u, den Almachtige. Ge mocht ons er gedenken in onze hulde. Ge mocht met ons zijn als we deze plaats verlaten. En we mochten ons u aanbevelen ook voor dit seizoen. En ieder in zijn arbeid. Ge mocht veld en akker en veestapel. Ge mocht nering en hantering. Scheepvaart en visserij. Ge mocht nog arbeidslust geven die ook zo ver weg is in onze dagen. Gedraagt en spaart ons land nog, Heere. Hoewel het van alle zijden gist. Van alle zijden. Als we dat zien, Heere, dan is het als een vuurspuwende berg die wel smeult, maar het is nog niet uitgebroken. De lava komt er nog niet uit. O God, gedenk onder. Oordelen die kunnen komen. Er is niets dat die oordelen kan tegenhouden. Er is al alle reden voor dat je met uw oordelen zou doorgaan. Leer ons voor onze personen, Heer. U nog zoeken en u nog kennen en u nog aanbidden en u nog toevallen. In uw gerechtigheid. U nog verwachten. Als onze enige rotssteen des behouds ten eeuwige leven. Wil verzoening doen over al onze zonden. Wil uitdelgen al het onze. En wees ons genadig. In die enige toevlucht. Christus Jezus. En dien gekruist. Amen.
We zingen uit Psalm 79, het vierde vers.
De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.